Hey, maar Willem, nou zit ik hier al voor de tweede keer. Mensen beginnen daar te denken dat ik hulp nodig heb.
Het valt nog mee, zoals ik het zover zie.
Zover zie? Ja, ja. Denk je dat ik nog te redden ben? Ja,
nog wel.
Nog wel?
Ja, ja hoor.
Hey, welkom bij de Tijdwinst podcast. De podcast die gaat over slimmer werken, werkgeluk, werkplezier. Vandaag mag ik weer in Amsterdam te gast zijn bij Willem van der Bent. Want,
ja, welkom.
Ja, dankjewel. Want het was net voor de zomer ben ik hier ook geweest. En die podcast die was wel echt... Mensen waren daar, wel echt gewoon, gingen daar op aan. Wij zagen dat bij ons. Jij zag dat ook in jouw kanalen.
Ja.
Dat deed wat... met mensen over mentale energie, de mentale batterij waar we het over gehad hadden. Ik was hier naar aanleiding van dat ik zelf ooit jouw boek gelezen had. Toen ik zelf ook op zoek was naar wat zijn de manieren om balans te houden. Dat bleek wel dat meer mensen daar naar op zoek waren. Ja. Hey, voor de mensen die die vorige podcast niet gezien of geluisterd hebben. Jouw boek Voel je beter in de mentale batterij. Kunnen we ons heel kort uitleggen wat dat inhoudt?
Ik begin dan even bij de mentale batterij.
Ja.
Wat een beetje lastig is in de huidige maatschappij, dat er allemaal van die termen zijn van burn-out, depressie.
Ja.
De ene is overspannen, de andere is overwerkt. Dat is gewoon een brei aan woorden. En dat mensen maken daar dus ook verschil in. Van ik heb geen depressie, ik heb een burn-out.
Ja.
Dat als ik die mensen zie, dan denk ik echt van ik zie eigenlijk altijd dezelfde klachten, of ze nou een burn-out hebben of depressie. En ik dacht van, ik moet gewoon eens even dingen gaan versimpelen. En dat mensen ook zelf hun brein kunnen analyseren en de signalen opvangen en dan juist interpreteren.
Ja.
En dan wat te doen.
Ja.
Zoals je net zelf al zei, van de mentale batterij weer op te laden. Dus ik laat eigenlijk de labels van overspannen, burn-out, depressie laat ik eigenlijk wat weg.
Ja.
Kan ook angststoornissen trouwens zijn. Die haal ik dan weer weg. En dan zeg ik, je hebt een mentale batterij en je zit of heel hoog. En je kan natuurlijk ook op een gegeven moment gaan zakken.
Ja.
En dan afhankelijk van waar je zit in de mentale batterij. Daar kunnen signalen uit voortkomen. Dus als je op 50% zit, krijg je bepaalde signalen. Als je op 70% diepte zit, krijg je heftige signalen en waarschijnlijk meer signalen.
Ja.
Maar allemaal en dan wat dan te doen.
Ja.
Ja.
Ja. Want jij beschreef ook in jouw boek van er is een verschil tussen hoe onze mentale batterij werkt en de mentale batterij van bijvoorbeeld een telefoon.
Ja. Ja, heel goed. Mensen dus niet zien, is dan dus inderdaad dat de telefoonbatterij, die gaat op een gegeven moment ook naar nul. Maar de telefoon werkt gewoon tot nul, eigenlijk gewoon naar behoren.
Ja.
En zegt dan bij 0,1% van, ik stop ermee, ik moet nu worden opgeladen.
Ja.
Maar dat is wat ik je ook net zei, het is ook allemaal wel beeldspraak, hè, wat ik doe. Maar het is wel dat je kan zeggen van, vanaf 50% gaat de hersenen gaan dan signalen afgeven. Bijvoorbeeld door veranderingen in slaap.
Ja.
Dat mensen dus minder goed in slaap vallen. Of wel in slaap vallen en 's nachts wakker worden en dan lopen te malen.
Ja.
En weer moeite hebben om in slaap te vallen. Ja, goed, dat is een van de eerste klachten die vaak naar voren komt.
Ja, dus als jouw mentale batterij in jouw boek geeft aan, je hebt de heldergroene fase, dan zit je echt heel hoog. Vooral jonge mensen zitten daar wat sneller. Dan gaat eigenlijk alles perfect. Ga je één laagje omlaag, wordt wat minder groen.
Ja.
Ja, dan zitten de meeste mensen met kinderen en in het volwassen leven. Alles gaat gewoon nog prima.
Ja.
Maar daaronder, dan merk je op een gegeven moment van, maar er komen signalen van een korte lontje, sneller overprikkeld, moeite in slaap komen, minder goed slapen.
Ja, geen zin in dingen hebben, libidovermindering, lichamelijke klachten kunnen erbij komen.
Ja, en hoe lager je gaat, is dan ook wel hoe meer moeite de dingen kosten.
Ja.
En dus dat dingen ook die je eerder energie gaven, dat die nu langzamerhand energie neutraal of zelfs energie gaan kosten.
Ja.
En bijvoorbeeld sociale dingen.
Ja, dus als bijvoorbeeld als je met vrienden bent, dat je als je gewoon hoog in je batterij zit, dat je kan voelen van god, ik heb hier wel echt heel zin in. Ik kijk er naar uit. En dat je de volgende dag ook denkt, zelfs met het alcohol, van god, leuke avond, hartstikke leuk, energie van gekregen. Als je wat lager in de batterij zit, dan heb je het gevoel van, zo jongens, ik moet even vanavond vroeg naar bed.
Ja.
En hoe dieper je komt, hoe meer hersteltijd je dan nodig hebt.
Ja, ja. En wat waar we het de vorige keer ook over hadden, en wat je ook in je boek beschrijft, van je gaat niet zomaar ineens van 80% naar 20%.
Geleidelijk.
Het gaat echt geleidelijk. Ja. En dan kan het echt jaren kan dat duren, hè?
Ja, wat ik wel vaak zie is dus dat, ik doe het wel even zo,
ja.
dat het kan zeg maar heel lang zo'n soort vals plat naar beneden zijn,
ja.
Maar het gaat aan het eind wel een beetje zo.
Ineens harder, ineens stort iemand, stort je in. En de weg naar omhoog, die duurt ook best wel weer heel lang. Hè?
Ja, die is veel langer dan naar beneden.
Ja, ja dus als iemand er een jaartje of twee voor, een jaar of twee jaar over gekost heeft om daar beneden te raken, dan duurt het wel weer langer om omhoog te gaan.
Ja, dan de mensen die hier komen over het algemeen, die zijn wel. Mensen denken natuurlijk altijd als ze hier binnenkomen, joh, binnen 3 maanden ben ik er bovenop. Maar dat is eigenlijk nooit zo. Nee. Mensen zijn 1,5 jaar. Ik ga dan ook wel ervoor dat ze weer zo hoog mogelijk, in ieder geval dat ze al het gereedschap hebben om zo hoog mogelijk te komen.
Ja.
Maar dat ik heb mensen hier waarvan ik dan al dacht van god, nou die zijn er weer helemaal bovenop. En dan zie ik ze een jaar later, zeggen ze nee.
Was toch niet.
Nog net niet. En nu ben ik er bovenop.
Ja, ja. Ik sprak daar pas iemand, sprak daar met een collega van mij over. En ik zei ook van ja, bij sommige mensen heb ik ook het idee dat oranje het nieuwe groen is geworden. Dat ze best wel laag in hun energie zitten. En dat ze dat gewoon zijn gaan aanvaarden als van hé, maar dit is gewoon hoe het is.
Ja, ja dat is. Hier kan ik mezelf zeg maar erin gooien.
Ja.
Ik heb, denk ik, jarenlang geleefd in oranje.
Ja.
En ja, op een gegeven moment weet je niet beter. Ja. Dan denk je van ja, het is gewoon, ik slaap gewoon over het algemeen wat minder goed. Ik word om 4 uur wakker. Ik lig dan 1 uur wakker. Ja, dat hoort erbij. Ik ben wat meer gespannen. Maar ja, als je de hele tijd zo'n lichte spanning voelt.
Ja.
Ja, daar wen je weer aan. Dus dat wordt inderdaad normaal.
Ja, want dat is wel, ja, we hadden het de vorige keer over, en dat was ook een van de reden om terug te, dat ik graag terug wilde komen. Van, we worden natuurlijk heel erg, je hoort heel veel mensen klagen over, hey, we worden overprikkeld. Jij zei het ook, wij krijgen veel meer prikkels dan zoveel jaar geleden. Hoe kun je daarmee omgaan? Want het is natuurlijk niet normaal.
Nee, ja, ik maak me dus best wel zorgen over.
Ja.
Omdat is ook zeg maar het gebruik van alle telefoons en continu online zitten.
Ja.
Dat is ook nu gewoon goed geworden. Ik zie dat als een van de grootste problemen.
Ja, dat we zoveel op onze telefoon zitten.
Zoveel prikkels te hebben. En dus weinig hersteltijd te kunnen hebben uiteindelijk.
Ja.
Want mensen weten gewoon, dat zie ik zeg maar ook met de generatie van zeg maar 26, 25-jarigen, die leeftijdscategorie. Daar wordt elk vrije moment ingevuld met scrollen.
Ja, uit verveling pakken mensen vaak de telefoon.
Ja, ik denk dat zij het ook niet meer als verveling zien. Het is gewoon de normaalste zaak van de wereld dat als jij even niets te doen hebt, dan ga je scrollen.
Ja, dat is even van, dan kunnen we, dan ben ik tenminste nog wat nuttigs aan doen. En dan scrollen
ik
dat.
Ja, maar in feite is het natuurlijk gewoon weer, dan merk je dus, hè, dus dat ze hebben dus al prikkels. En dan eigenlijk, dat ze dus, vind ik ook wel mooi dat het af en toe gezegd wordt, het gevoel van verveling, dat niet meer wordt geaccepteerd.
Ja.
Dat je niet meer kan vervelen.
Ja. Dat mag niet.
Nou, nee, dat kan niet. Want dus daardoor, nou, dat lukt.
Ja. En wat doet dat dan met ons brein? Als we...
Nou ja, dat is wel wat je natuurlijk ook ziet. Het verbaast mij ook wel, zeg maar, als je op het journaal hoort van god, de hele jonge generatie heeft zoveel burn-out.
Mm.
Denk, ja, wat wordt daar gezegd over? En dan wordt er zeg maar iets specifieks uitgehaald. Denk, nou ja, god, maar laten we even dit stuk erbij halen, dat die mensen natuurlijk ook gewoon continu online zitten. En wat doet dat met een brein?
Ja.
Er was een studie in, die was in New York gepresenteerd vorig jaar mei. En dat in 2018, geloof ik, weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar dan zat van de populatie, de Amerikaanse populatie van zeg maar tussen 18 en 25, die zat, dan zat ik geloof 18% continu online. Ja. Dus als ze niks te doen hadden, online. En dat is was in 2022 gestegen al naar 33%.
Ja.
Dus die mensen zijn continu online.
Ja.
Continu prikkel.
Want jij zegt van ja, er wordt er, als er in het nieuws is, dan wordt er een bepaald onderdeel uitgehaald. Terwijl het grote plaatje, wat ik dan vaak hoor, is van, oh ja, mensen klagen over stress en burn-out. En dan wordt dat vaak gekoppeld aan werk of aan werkdruk. Terwijl, ja, ik maak dat best vaak vanuit mijn werk mee. Als je dan gaat kijken met mensen naar hoeveel ligt er daadwerkelijk op je bordje. Ja. En van, oh ja, dat kan soms best pittig zijn. Maar dit verklaart niet waarom dat jij... Zo, hè? Ja, dus van, ik snap wel dat dan heel makkelijk vingerwijzen is naar van, oh, we hebben te veel werk. Denk ik, maar...
Ja. Nee, ik heb wel, want ik voel dit helemaal.
Ja.
Ja, dat maakt mij ook boos. Ja, jongens, je verantwoordelijkheid. En het lastige is ook wel weer dat het is natuurlijk ook echt verslavend.
Ja, ja, hoe werkt dat verslavende dan daarin? In ons
Dus dat je, dat is in ieder geval een beetje dopamine gerelateerd, geloof ik dan. Maar dus dat je krijgt continu een shotje.
Ja. Ja.
Continu een shotje. En dat je brein vraagt op een gegeven moment om een shotje.
Ja.
Ik merk het zelf ook. Ik ben ook mens, dus ik scroll ook af en toe. Maar dan, het is eigenlijk, dan voel ik al hier, ik moet stoppen.
Ja.
Maar dan, en dat, voordat ik het weet, doe ik ook alweer zo. Ja, maar ja, het zou toch kunnen zijn dat eronder...
Ja, niks menselijk, dus je vindt.
Ja,
maar dat is inderdaad van, oh, misschien daar... want dat is ook, sinds dat ze dat eindeloos scrollen hebben geïntroduceerd... Vroeger was het bijvoorbeeld op Facebook en andere social media, kwam je onderaan de pagina en dan moest je dan verversen.
Ja.
En op een gegeven moment is het eindeloos scrollen geïntroduceerd. Dus hij blijft gewoon doorgaan. Dat het telefoongedrag van mensen daar ook gewoon weer door beïnvloed is.
Weet ik niet zelf, maar ik kan me daar heel goed wat bij voorstellen. Ja.
Ja.
Ja, het is gewoon een vergelijking van als mensen hier aan alcohol verslaafd zijn en je zet het of op het aanrecht of je zet het in een kast met een slot erop. Ja, dan is de drempel, dan drinken ze uiteindelijk minder als het toch in de kast staat met een slot erop.
Ja, als het niet in de ogen zit. Ja. Hoe zit dat dan met, want we hadden het net over de mentale batterij. Als je lager wordt in mentale batterij, zei je op een gegeven moment ook de vorige keer van we hebben een bepaald filter van wat we hebben, hoe prikkels binnenkomen, hoeveel prikkels we kunnen hebben. Dat altijd online zijn. Wat doet dat met die filter?
Nou ja, ook dit is wel even weer beeldspraak voor de kijker en luisteraar.
Ja, gewoon om het begrijpelijk te maken.
Ja, ja. Zoals ik het benoem is van, joh, iedereen heeft een filter en die beschermt jouw processor. En de processor, die vangt dus alle prikkels op die er opkomen en gaat er wat mee doen. Ik praat nu tegen jou en mijn prikkels, zeg maar, komen op jouw processen, waardoor jij nu reageert. Zeg maar zo. En het geluid van buiten misschien, dat hoor je dan nu niet. Dus dat blijft dan weer hangen. Als je zegt, wat voor effect heeft dan die overprikkeling op het filter? Het is eigenlijk, kan je het ook anders zeggen, dat er zijn zoveel prikkels uiteindelijk toch een soort van doorbeuken.
Ja.
waardoor die processor dus eigenlijk een soort van overbelast raakt.
Ja.
Waardoor dus dan mensen op een gegeven moment gaan zakken in hun batterij. En in hun woorden een burn-out kunnen krijgen. Of een depressie of andere of anderszins.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, en dan sprak ik een tijdje geen sprak ik Stefan van der Stichel. Hoogleraar in Utrecht. Psycholoog. En die zei ook van we hebben tegenwoordig, wordt er ook te veel gesproken over, ik ben hoogsensitief. Dat komt ook, veel mensen claimen dat ze van het is niet echt het is een onderdeel van je. De ene is wat gevoeliger dan de ander. Als je wat gevoeliger bent, dan moet je daar rekening mee houden, maar dat is niet je identiteit. Laat me het alsjeblieft geen label erop
dat
plakken.
Dat zegt hij ook.
Ja, dat zegt hij.
Oh, wat fijn. Ik moet een beetje opletten hier. Maar nee, ik heb...
Nee, juist niet. Nee, gooi het in.
Ja, ik ging een beetje... Laat maar. Maar ik heb heel veel moeite met de term HSP.
Ja.
Dus hoogsensitief profiel, geloof ik dat het daarvoor staat. Maar over het algemeen, de mensen die dat zeggen, ja, dat is een bepaalde categorie mensen. Ja. Die het voor mijn gevoel, maar dit is mijn gevoel, zeg maar, om het even keurig te houden, ook gebruik van, kijk, mij als bijzonder zijn.
Ja, ja.
En vaak kan het dus ook over, mijn zoontje is HSP.
Ja, ja.
Ja, nou, dat denk ik van, dit zeg jij niet.
En wat doen jullie daaraan als school? En wat doen wij daaraan
ja, als maatschappij? Ja, en dat, maar vooral dus om te zeggen, hoe bijzonder is mijn kind? Hoe bijzonder ben ik dat ik HSP ben? Dus, dus dat, als ik dat die term hoor, dan bijna kan je, oké, dat is een bepaald type mensen die dat zeggen. Je kan ook gewoon zeggen van, joh, heel neutraal, van, joh, je hebt mensen met dikke en dunne filters.
Ja.
Ik kan zelf zeggen, joh, ik heb een wat dunner filter. Ik heb daar in mijn werk heel veel baat bij. Waardoor je dus, ja, je vangt meer op. Je kan ook meer verbinden met mensen. Hartstikke fijn. Maar ik moet wel meer opletten.
Ja.
Zeg maar om mijn, want er komen dus meer prikkels op de processor. Dus ik moet ook meer tijd besteden om die processor weer tot rust te laten komen.
Ja, ja. En dan is natuurlijk wel wat jij ook net zegt. Als dan mensen heel veel op die telefoon zijn, is dat dan ook een reden waarom dat we dat mensen dan misschien wel sneller overprikkeld zijn tegenwoordig?
Nou, volgens mij is het cirkeltje rond dat waar we net ook over hadden. Van, er is dus te weinig hersteltijd. Dat je volgens mij best, wat je ook zegt, van dat bepaald werk je best kan doen. Maar als je daarna niet even de rust neemt om bij te komen.
Ja.
De prikkels te verwerken, dan heb je herstelt dan dus niet. En dan ga je dus de volgende dag, ga je weer met een overprikkelde processor, ga je door.
Ja, het wordt elke dag gewoon een klein beetje slechter dan.
Ja, ik bedoel, als je natuurlijk, het is een soort catch 22. Ik bedoel, als jij dan daardoor ook weer slecht slaapt, en je neemt de stress mee, zeg maar naar bed, zo gaat het door.
Ja.
Heel grappig, ik had meer omdat, het is grappig omdat het dat gisteren gebeurde. Gisteren hier wat zwaardere dag. En ik, dat vind ik dan nu heel fijn. Dat ik nu kan voelen, als ik naar huis fiets, dat ik voel dat mijn lichaam dus zegt van, oh, ik wil het liefst op de bank liggen, want daar is het ook hier natuurlijk wel een beetje weer voor nu.
Mm-hmm.
Maar dat ik aan mijn brein voel, nee Willem, jij gaat als de wielen weer gaan naar de sportschool.
Ja.
Om te ontprikkelen. Want mijn brein gaat dan een beetje zo doen.
Ja.
En gaat alle kanten op. En ook een beetje geagiteerd. En gaan.
Ja.
En dan ga ik. En dan ben ik daar anderhalf uur. En ik, dat klopt.
Ja, maar het is echt, ik herken dat heel erg. Van juist als ik geen zin heb om te gaan, denk ik van, oké, fuck it. Nu moet je gewoon gaan.
Ja.
En dan ben ik, al ga je maar een half uur.
Ja.
Ja, maar dan ben ik zo blij dat ik geweest ben. Want maar waarom is dat? Dat dat zo helpt om op te laden, te ontprikkelen?
Ja, dat vind ik wel even moeilijk. Een moeilijke vraag. Want dat is dan helemaal op chemisch niveau. En daar weet ik echt te weinig van. Maar ik kan me wel praktisch voorstellen. Dat het is een heel ander type prikkel.
Mm-hmm.
Ik ben dan, jij ook, met je lichaam bezig.
Ja.
Dat hoor je natuurlijk ook vaak als mensen van, joh, ga tuinieren.
Ja.
Ja, want dan ben je gewoon heel erg op dat moment, ik denk dat dat het ook is. Je bent op dat moment helemaal daar en je moet je focussen op, bijvoorbeeld dan jij en ik, de oefeningen die we daar doen.
Ja.
Ja, daar ben ik dan helemaal mee bezig. Ik ben niet, ik ben dan niet meer met de dag achter me bezig.
Ja, maar wat ik hoor, hoe jij het aanpakt en ik ook, van je bent dan heel erg met dat sporten bezig. Waar ik me ongelooflijk aan erger aan de meeste mensen in de sportschool, is die nu meer zitten te kloten met een telefoon.
Ja.
Dan tussen elke rep is het weer zo van, oh ja, dan ben ik weer even op de telefoon. Of op de loopband en dan staan ze nog. Maar dan heb je er dus eigenlijk niks aan.
Nee. Ik bedoel, heel helder. Ja.
Nee, dat is. Maar
ook hoe, eigenlijk, we zijn nog niet zover om het ziekelijk te noemen, maar hoe ziekelijk is het eigenlijk?
Ja.
Als jij hier op de Leidstraat loopt, dat gewoon gros van de mensen gewoon op hun telefoon zo aan het lopen is. Er is geen interactie meer.
Maar ik hoor ook, ik kom zelf natuurlijk oorspronkelijk uit het onderwijs. Ik hoor nog van oud-collega's, dat ze ook zeggen van, ja, je ziet het ook aan de kinderen die we nu op school hebben. Gewoon gewoon op sociaal vlak scoren ze ook gewoon veel lager.
Ja.
Ja. En de mensen wat nu, wat regelmatig bij jou hier komen in de praktijk. Met klachten die op een gegeven moment een dun filter hebben en op het punt staan door het ijs te zakken, ja, of er doorheen gezakt zijn. Wat zijn dan echt de dingen wat jij doet met hun om die filter weer op te bouwen? Wat zijn de zaken waar je zegt van nou, iedereen nou heeft natuurlijk een eigen aanpak nodig, maar wat zie je overal terugkomen? Een aantal tips of handvatten?
Ja, uiteindelijk is daar natuurlijk ook het boekje daarom geschreven. Omdat dat toch wel heel erg met elkaar overeenkwam.
Ja.
Het is natuurlijk wel zo dat, heel goed wat jij zegt, dat iedereen verschilt. Dus ik moet er kijken van hoe diep zit iemand.
Ja.
Nou goed, dat heet dan anamnese. De intake die ik hier doe. Dus goed kijken hoe diep iemand zit. Wat speelt er? Is er depressie? Is er angst? Zijn er andere dingen? Vaak ligt ADHD onder.
Mm-hmm.
Die een rol speelt. Daar kom ik nog wel op terug. Dus ik ga eerst kijken van joh, waar staat iemand? En dan is het voor mij heel erg van belang om dan aan te sluiten bij die persoon.
Ja.
Zeg maar, als die persoon van A naar B moet, dan is B hoog in de batterij, dat ik bij die persoon aansluit op zijn niveau.
Ja.
Dus als iemand zeg maar totaal geen fysieke inspanning meer levert, wat af en toe gebeurt, wat gewoon gebeurt.
Erin slaapt, ja.
Ja, dus de hele dag op bed ligt en dat soort dingen. Ja, dan moet ik niet gaan verwachten van joh, en jij gaat naar de sportschool.
Ja.
Dat gaat gewoon niet lukken. Dus dan maak ik bij wijze van een programma met die mensen. En ga ik zeggen van joh, nou ja, volgende week, de komende week. Dit is altijd heel belangrijk dat je doelen zet waarvan de persoon zelf zegt, nou dit is zo belachelijk, dit ga ik wel halen.
Ja, ja, ja.
Want uiteindelijk is het doel dat die persoon vinkjes kan zetten.
Ja.
En kan zeggen van ik ben op de weg. Goede weg terug. Als iemand natuurlijk zo ontzettend diep zit, en dat heb je hier ook vaak, dat mensen heel erg hun best doen.
Ja.
Die sporten nog steeds, die doen allemaal goede dingen. Geen alcohol, geen drugs, gedisciplineerd leven, vroeg naar bed, dat soort dingen. Maar die zijn nog steeds heel diep. Dan zeg je dus van ja, dan heb je dus een duwtje in de rug nodig.
Mm.
En dat kan je dan zeg maar met een antidepressivum doen.
Ja. Ja, ja, en je zegt van heel veel mensen doen heel erg hun best en die sporten nog steeds en geen alcohol en geen drugs. Alcohol zei je ook al in de vorige keer van ja, als je het echt heel lekker vindt, nou glas liever niet, maar dat kan. Maar wel echt met mate en dan moet je er echt van genieten.
Ja, ja,
je hebt je mening bijgesteld.
Nou, ik dacht, ik nuanceer hem iets. Meer omdat ik heb hier natuurlijk ook heel veel mensen. Denk over wie ben ik? Ik ben gewoon niet zo'n drinker. En dan moet ik dan voor iedereen gaan bepalen. Maar dus kijk, als mensen het super lekker vinden dan 1 of 2.
Ja.
Vind ik heel prima. Maar wel, het gaat mij meer om dat je bewust bent van het effect.
Ja.
Daar gaat het mij om. Tuurlijk zijn doe ik ook. Als je een keer zeg maar helemaal los wil gaan, ja, whatever, doe dat. Dat moet ook.
Ja.
Als je maar weet wat de consequenties dan zijn en hoe je er gewoon weer bovenop komt.
Ja, want dat is wel van ja, dus te veel en structureel alcohol, ja, dat zorgt natuurlijk voor van, nou, dat is niet goed voor je brein. Je slaapt niet goed. Je bent de dag daarna gewoon, dus je filter is daardoor waarschijnlijk ook dunner. Je kunt minder prikkels hebben.
Wat je dus hier. Nou, hier en overal hoe je het hoort. Maar dat eigenlijk alcohol. Ik vind eigenlijk het is gewoon een soort zelfmedicatie. De mensen zeggen het hier ook zelf. Het is gewoon zelfmedicatie. Hebben ze een drukke dag gehad.
Ja.
Zeggen ze. Oh, even glaasje. De bank, even glaasje wijn.
Ja. Ja,
ik begrijp het helemaal.
Ja.
Maar dat je dan het beseft van joh. Daarmee maak je op dat moment natuurlijk je filtertje even dikker.
Ja.
Heerlijk. Prima. Maar daarna wordt hij dunner.
Ja, precies. Ja.
Waardoor je dus slechter slaapt. Nou goed, sommige mensen hebben dat ook niet, dus die gaan dan maar door. Mm. Maar op een gegeven moment komt er zo'n punt dat dus mensen alsnog, sommige mensen ook nooit, maar er zijn een boel mensen in ieder geval die hier komen, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hier niet komen, die hetzelfde probleem hebben.
Ja, ja. Ja. En hoe zit het met drugs? Want daar hebben we het niet over gehad. Drugsgebruik is best wel normaal geworden tegenwoordig. Ja. Zeker onder in het uitgaanspubliek.
Ja.
Wat doet dat? Verleidbaar effect?
Ja, deze is lastig, want dat verschilt nogal per
soort.
Per soort.
Ja, welke raad je aan? Nee.
Ja, ja. Nee, ja, kijk, bijvoorbeeld hier, ja. Ja, is meer, ik heb dus zelfs nog nooit drugs gebruikt, dus ik kan er dan niet zoveel over zeggen, maar het is wel dat hier, er komt hier het festivalseizoen in de zomer begint, of weet ik wanneer dat begint. Dan zijn hier dus echt mensen die bijvoorbeeld dus antidepressiva gebruiken. En dan zeggen, ja, hey, maar even met jou checken. Kan dat en dat? Kan dat wel? dat is super. Ja, ik ben heel blij dat ze zo open zijn.
Ja.
Ik bedoel, helemaal goed. Ik merk dus over het algemeen wel dat die mensen, als je ze al dieper in de batterij zit, dan hebben dat soort middelen meer effect.
Ja.
Maar dat is wel een beetje afhankelijk van weer welk middel.
Ja. Ja,
we weten wel van ecstasy en MDMA en 3-MMC doet een enorm appel op je serotonine.
Ja.
Dus dan hoor je ook van die mensen dat ze de dagen daarna echt...
Echt zo'n dip krijgen.
Echt een enorme dip krijgen, ja.
Ja, en dus dat doet dus ook iets met je batterij, met je filter. Wat ik me even benieuwd was... Jij zegt ook van, net over HSP en zo van... Ja, sommige mensen hebben gewoon een dikker filter... En andere mensen hebben een wat dunner filter. En natuurlijk hoe je leeft en zo, dat beïnvloedt haar wel dikker. Ja. Zijn er ook dingen die je echt kunt doen om dat filter daadwerkelijk dikker te maken? Om...
Nou ja, zoals ik het hier aan mensen zeg, is dat als jij optimaal in je batterij zit, dan heeft jouw filter de optimale dikte.
Ja.
En het is niet dat je hem dan
kunt verbeteren.
Nog verder dikker kunt maken.
Kunt trainen.
Nee.
Nee, want dat is natuurlijk wel... De redelijke vraag is dat ik ook... ik hoorde wel eens van mensen zeggen van... Ja, maar al die technologie, die is maar gewoon. En ja, hoe de wereld nou... De economie, hoe dat nu is. En de 24-uurs-economie, zoals het jaar geleden genoemd werd... Ja. Waar dan nog tegen geprotesteerd werd. Ja. Ja, nu is het gewoon een gegeven. De technologie, hoe de samenleving in elkaar zit. Ja, weet je zo van... Ja, daar moeten we maar aan wennen.
Ja.
Maar dat kan dus niet.
Nou, dat is ook wel wat je hoort, zeg maar, ook in de media, van dat er is in de afgelopen 40, 50 jaar zo godschuwelijk veel veranderd in ons leven, voor de mensheid. Ja, het is niet dat wij qua evolutie, dan zijn we, zeg maar, weet ik veel, miljoen jaar verder.
Ja.
Dus we kunnen dit gewoon nog niet bijbenen.
Ja.
Gewoon qua systeem.
Ja,
dus... Het is niet allemaal nu dat ik allemaal doom aan het denken ben of zo.
Mm-hmm.
Maar het gaat me er wel om dat je gewoon bewust bent. En ik heb wel dat we gewoon collectief allemaal verslaafd zijn aan de media. Zeg maar aan de sociale media.
Ja, aan de prikkels. Ja. En je zegt van ja, we kunnen dat nu nog niet, maar dat ons brein dat nu nog niet kan bijbenen. Maar ik sprak daar pas zo eerder ook iemand over. Zei van, ja, in de laatste 10.000 jaren is ons brein... Het is nog gewoon hetzelfde als toen.
Ja.
Zo snel gaat dat niet. Ja. Er komt ook nooit dat punt.
Ja, ik weet het niet. Maar het lijkt me ook... Volgens mij zijn we dan lang weg.
Ja, lijkt me ook dat we dat niet meer kunnen...
Ja, maar ik bedoel de hele mensheid. Is zoals
zonder doem denken.
Als
maar,
het zo doen.
Ja, als het zo doorgaat wel. Hey, maar, wat vind jij trouwens van... er gaan nu ook steeds meer signalen op. Bijvoorbeeld, de vorige week was er in Australië... waar ze social media verboden hebben. Of 2 weken geleden. Voor kinderen onder de 14 of onder de 16.
Ja.
Ook in Nederland merk je vaker dat er dat er toch in de media van... Oh ja, hoe kunnen we social media gewoon minder verslavend maken? En ja, is dat de oplossing, denk je?
Ik ben daar eigenlijk heel blij mee.
Ja.
gewoon dat mensen weer... Want volgens mij waren dus ook studies dan van dat ze dat volgens mij voor een tijd hadden gedaan.
Mm-hmm.
En dat ze gewoon zagen dat de interactie tussen kinderen opeens weer toenam. En ik denk, ja, het is zo logisch.
Mm.
Dat gebeurt.
Ja.
Want ja, je bent niet meer zo. Je moet naar de wereld om je heen kijken.
Ja.
Dus ik ben daar heel erg voorstander van. En het hoeft voor mij ook niet weg.
Nee.
Het gaat meer over, ook weer over de balans erin.
Ja, dat je een gezonde hoeveelheid.
Ja.
Ja, net zoals weet je, een glas per wijn per dag. Dat kan waarschijnlijk niet zoveel kwaad. Ja. Maar een hele fles per dag. Ja, en het zijn allemaal die dingen samen, heb ik vaak ook het gevoel. Ja. Wat je langzamerhand uitholt.
Ja.
Ja, hey, jij zei net antidepressiva. Ik vond het ook echt interessant om te lezen in je boek. Van, ja, jij bent daar gewoon ook heel open over. Dat dat gewoon een mogelijkheid is om, om zaken te herstellen. Maar het heeft wel een beetje een Nederlanders. Als je aan de antidepressiva zit, dan is het wel heel diep met je.
Ja, Ja, dit is echt met dank aan de media.
Ja, ja.
Dat daar zulke slechte verhalen over rondgaan. En dat dat is gewoon heel erg triest.
Mm-hmm.
Dat is echt heel erg triest. Ik heb dus dan hier mensen die dus... Ja, bij spreken, als jij 20 jaar heel erg je best doet om maar niet aan de antidepressieve te gaan. En je doet dus wel, zeg maar, enorm je best, maar je schiet geen moer op.
Ja.
En na 20 jaar kom je hier. En ik zeg van, ja, god, joh, op een gegeven moment wat jij wil. Ik bedoel, je hoeft van mij niet, maar we kunnen het eens proberen.
Mm-hmm.
En het is natuurlijk altijd trial and error, hè? Dat moet je niet vergeten.
Mm-hmm, ja.
het is niet zomaar hup, je bent er, helemaal niet. Maar dat is dus wel dan dat je ziet van dat mensen zeggen, holy fuck man, had ik dit maar eerder gedaan. Ja,
zonder antidepressiva te promoten, maar ja, wat...
Zeker niet, maar,
indien
van toepassing.
Sorry, indien van toepassing. Maar ik ben wel heel benieuwd van, wat doet dat dan in dat verhaal met die mentale batterij die op een gegeven moment laag is, de prikkel, de filter waar niet meer veel van over is. Welke rol kan antidepressiva daarin spelen om dat te herstellen?
Ja, zoals ik het uitleg hier aan mensen is dat het je filter eigenlijk dus dikker maakt.
Mm-hmm.
Waardoor er dus minder prikkels binnen gaan komen, waardoor jouw processor meer rust gaat ervaren.
Ja, dus eigenlijk gewoon een beetje een schild om je heen, zodat de zaak
wel herstellen. Je hebt een wond op je arm, dan kan je zeg maar, die kan je openlaten en hup, de wind en zand komt erin. Of je plakt er zeg maar een goede pleister op.
Mm-hmm.
En dan kan die wond beter helen.
Ja, en waar ik soms van mensen als je daarover hoort, als ze zeggen, ja, maar dat is niet de echte oplossing, of het is verslavend, of...
Dit is echt wat de media zeg maar naar voren brengt.
Ja.
Dat zijn de journalisten die hun werk in goed doen. Daar klopt geen moer van. Het is niet verslavend.
Mm-hmm.
Hier ook beschrijf ik het als middelen natuurlijk alleen indien geïndiceerd. Hè? Dus het is niet dat je dit zomaar hup. Want je hebt hier ook mensen van, nou, ik wil wel zo'n happy pill. Ja, sorry, maar zo werkt het niet. maar je moet het een beetje zien als, zoals ik het hier beschrijf aan mensen, van joh, mensen hebben een long, je kan een longontsteking hebben. Dan is er een fase waarin de huisarts nog kan zeggen van, joh, ga jij lekker thuis uitzieken. Mm-hmm. Hup. En dan komen die wel weer bovenop. Maar er is ook een stadium waarbij de huisarts gaat zeggen, joh, ja, nee, dit duurt nu al zo lang. Ik zie jou zeg maar zo gaan. Zo.
Mm-hmm.
Je hebt een antibioticumkuur nodig om jou even lift te geven. En dan kan jouw lichaam het daarna wel weer zelf overnemen.
Ja.
Dat is eigenlijk hetzelfde. Dus ik zie dit ook zeg maar eigenlijk als een lang antibioticum.
Mm-hmm.
In ieder geval zo beschrijf ik het.
Ja.
Om mensen weer een duwtje in de rug te versterken, zodat ze het zelf weer over kunnen gaan nemen.
Ja, dus eigenlijk gewoon van, zoals je zegt, van inderdaad, van je bouwt eigenlijk een soort van, je zet een muurtje omheen, schild omheen, dat jouw brein weer kan herstellen.
Ja.
Hoe lang duurt normaal gesproken zo'n gemiddeld proces? Dat is natuurlijk heel onafhankelijk, maar omdat ik ken bijvoorbeeld mensen die doen dat, die zitten er wel gewoon echt heel lang aan vast.
Ja. Goeie vraag. Hier is echt echt dokterswerk.
Mm-hmm. Ja, ja.
Hier is echt een protocol ook voor.
Ja.
Dat je zeg maar een beetje afhankelijk ook van de aandoening. Voor elke aandoening heb je een protocol. En dat protocol is zeg maar ook wel dus gemaakt op basis van echt wel hele goede onderzoeken.
Ja.
En dan bijvoorbeeld voor als zeg maar mensen dus laag in de batterij door een depressie zitten. Wordt er als iemand dat één keer heeft gehad.
Ja.
En je zegt van joh, we gaan wel een antidepressieve doen, doe je dat een half jaar tot een jaar.
Mm-hmm.
Maar dan heb je ook mensen die terugvallen. Toch, daarna weer.
Ja.
Ja, dan zegt het protocol van ja, dan is het handig om het 3 jaar te gaan gebruiken.
Mm.
Als je nou de derde keer terugvalt, dan zegt ook het protocol van ja, dan is de kans zo groot dat je toch weer terug gaat vallen. Dan is het met kostenbaten, zeg maar van levensgeluk en wat gaat zo'n pil langer termijn doen, wat bijna niks is, dan kan je beter de rest van je leven doen.
Ja, ja. Maar jij zegt wel, ja, het kan dus eigenlijk gewoon, het is dus een redelijk onschuldig middel?
Dat is misschien iets te, mm-hmm. Iets te kort door de bocht, maar ik begrijp dat je
qua bijwerkingen en qua wat het qua gezondheid.
Nou ja, het hangt er gewoon zo af hoe je het ook voor de opbouw is een protocol. Ja. Dat is er niet voor niets. Als je zeg maar ziet hoe het soms zeg maar hoe mensen eerder antidepressieven hebben gehad, en niet dat ik alles perfect doe, zeg ik ook even, maar bijvoorbeeld de ene dag wel, de andere dag niet, wordt nog wel. Dat hoor ik ook nog wel eens. Ja. Van, joh, maar ga maar afbouwen of opbouwen. En doe je de ene dag wel, doe je de andere dag niet.
Ja.
Ja, dat is vragen om ellende. Dat is de ene dag geef je jezelf dus bijwerkingen van ik neem een pil. En de volgende dag heb je weer onttrekking. Ja. En die mensen zeggen ook, dat gaat niet goed. Dus het is, dit is echt maatwerk.
Ja.
Ja, en dan nog even jouw vraag.
Ja, nee, ik was gewoon benieuwd. Want ik ben daar gewoon benieuwd naar. Omdat als je aan mensen over hoort. Van, ja, oh nee, maar oh, dat moet je willen. En dan voor je hou je de rest van je leven eraan vast. En alle bijwerkingen wat kan hebben en zo. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan niet om het te. Maar dan denk ik van, oh ja, maar dit is eigenlijk gewoon een. Niet een onschuldig middel, maar wel een veilig middel om in te zetten.
Ja, dus dat is, zo zeg je het heel goed. Dus als indien je door een professional, zeg maar, bent beoordeeld en die indiceert dat, dan mag je verwachten dat dat van. Het is natuurlijk altijd dus kostenbaten. Dus ik zeg ook van als mensen hier starten met zo'n middel, dan zeg ik van ja, joh, ik ga alleen maar door met het middel met jou. Uiteindelijk bepaalt de persoon hier. Ik kan niet. Ik zeg van joh, als je een plusjes en de minnetjes, dan de minnetjes mogen er misschien 1 of 2 of 3 zijn. Mm-hmm. Maar de plusjes moet jij tot daar komen. Ja. Jij moet heel duidelijk positief effect hebben ervan. En dat is altijd grappig, want mensen in het begin, die zijn gewoon bang. Vooral mensen met angststoornissen. Dan heb je het vergrootglas waar we het de vorige keer denk ik wel over hebben gehad. Maar dan gaat dus. Alle angst gaat dan naar het start van de pil. Oh mijn god, ik ga starten en wat gaat er gebeuren?
Ja.
Achteraf dan zien dus mensen van ik heb er eigenlijk wel heel veel baat bij. Dus in het begin is er vaak heel veel moeite. Maar op een gegeven moment voelen zelf mensen ook van joh, oh, jezus, het slaat aan.
Ja.
Man, je komt op een niveau waar je zeg maar nog niet eerder bent geweest.
Ja.
Ja, ik wil niet dat ik hier dus promote. Ik hoop dat dat niet zo overkomt. Nee. Maar het is wel, ik vind dat het nu veel te veel in een verdomhoekje wordt gezegd. En dat er gewoon heel veel rare ideeën over zijn die niet kloppen. Wat je ook zei over dat het verslavend is. Ja, ik bedoel, daarvan zeg ik dan ook van ja, als jij een hoge bloeddruk hebt. En je gaat de huisarts zeggen, joh, we gaan laag zout doen. Je gaat gezonder eten, je gaat sporten. En jij gaat dan je bloeddruk laten meten. En het bloeddruk is nog steeds hoog.
Ja.
Dan gaat ook de huisarts zeggen. Ja, je gaat maar dan aan een hoog bloeddrukmiddel.
Ja.
Ja, als je dan van het middel afgaat. Ja, dan stijgt je bloeddruk weer.
Ja.
Ja, ben je dan verslaafd aan dat middel?
Nee.
Nee.
Nee, plus wat is je alternatief?
Ja. Nee, maar je voelt er ook, dat ben je dus niet verslaafd aan dat middel. Nee, je hebt dat middel gewoon, net zoals met suikerziekte, je hebt dan iets extra's nodig om de suiker weer op orde te brengen. Ja, het is niet dat je dan verslaafd bent aan wat je injecteert of krijgt.
Ja, nee, maar ik snap wel wat je zegt. En ik ken iemand die had paniekaanvallen en die wilde kost voorkomen dat hij dus, want dat was op een gegeven moment ook van ja, we willen je daar eigenlijk toch op antidepressivum zetten om daar, en die wilde dat gewoon kost voorkomen. Ja. En ik over, ja, wacht even, maar ja, wat doe je zelf aan? Terwijl ik als goede vriend ook zei van ja, probeer het gewoon eens op zijn minst, want je loopt hier nou al zo lang mee.
Ja.
En van nee, want dan waren ze inderdaad bang en dan ligt het inderdaad onder een vergrootglas. Maar natuurlijk de eerste dingen zijn de lifestyle aanpassen. Hè? Ja. Of dat nou met hoge bloeddruk is of met overprikkelen.
Maar je hebt dus mensen die dus zo diep zitten dat je denkt, ja, hier kom je met de beste wil met sporten en dat soort dingen gaan we er gewoon niet komen.
Nee.
Dus dan, net zoals met die longontsteking, dan heb je die antibioticumkuur.
Ja, voor het brein. Eigenlijk. Ja. Ja. Hey, ja. En je zei net ook van ADHD, daar zullen we het misschien nog over gaan hebben. Vind ik wel een goeie, want ik heb wel het idee dat dat ook gewoon veel meer voorkomt dan in ieder geval dat het veel meer op de radar staat. Ik zei net, van ik heb vroeger zelf in onderwijs gewerkt.
Ja.
Ook merkte van, oh ja, vroeger had je geen ADHD. Ineens heeft, voor je gevoel, heeft iedereen wel ADHD of ADD of allerlei termen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik gebruik daar hier ook weer, eigenlijk ook weer het filter voor. Dat ik dan hier ook mensen vertel van, joh, mensen die hoog in hun batterij zitten. Als je dan 100 mensen naast elkaar zou zetten, dan heeft, ik ga zijn naam nu even niet noemen, maar dan heeft bijvoorbeeld een hele bekende advocaat, zeg maar, hier, die heeft een soort filter als een blok beton. Er kan een bom afgaan.
Ja.
Die man blijft gewoon
kalm.
Kalm.
Ja.
Ja. Dus zijn processor is ultiem beschermd.
Ja.
Vind ik ook wat minder leuk.
Ja. Zeg maar. Maakt niet heel sympathiek.
Nee. Maar dan heb je dus 100 mensen, zeg maar, naast elkaar. En hier heb je een wat dunner filter, een dunner filter, een dunner filter, dunner filter. En hier is het, hier aan het einde, zeg maar, ongeveer gaatkaas.
Ja.
Zeg maar. Ja. Dat je dus kan voorstellen dat. En die mensen zitten allemaal hoog in een batterij. Dat die. Mensen dus met dunnere filters, met nu de toename van prikkels, die vallen sneller nu door de mand.
Ja.
Dan vroeger.
Ja.
Ja,
ja, en wat heeft dat dan, hoe oud is dat ADHD?
Ja, heel goed. Ja. Dit heb je nu toch door, maar dit is mijn ADHD.
Ja. Ja. Oké. Okay, ja.
Dat heb je toch door? Nee, dus, sorry. Maar dus dat die dunne filters, die vangen dus relatief, zeg maar, de persoon met een hele dikke filter, als 100 prikkels dan ook zijn, deze vangt 2 prikkels op. Maar de persoon met dunnere filter in dezelfde omstandigheden vangt er 50 op.
Ja.
Ja, dat deze persoon zal dus sneller overprikkeld zijn. En als je dan dus hoger in de batterij zit, dan uitzicht dat, zeg maar, als ADHD, ADD. Die termen, dat maakt dan niet zoveel uit, maar het is gewoon meer hoe het zich uit.
Ja.
Maar dus overprikkeling van de processor, ook al zit je goed in de batterij, dat is ADHD.
Ja.
Want dat vind ik ook wel heel mooi, dat de wetenschap dat. Dat is even een soort linkje die ik dan nu maak. Maar dat de wetenschap ook zegt dat mensen met ADHD zijn veel vatbaarder voor het krijgen van depressie. En angsten en psychiatrische problematiek. En ook verslaving. En dan denk je, ja, dan ik weet niet of je het kan voelen. Dus ja, mensen met een dunner filter vangen dus meer prikkels op. Die kunnen dus ook dan sneller echt overprikkeld raken en dus veel sneller zakken in de batterij.
Ja, dus die dalen ook doorgaans sneller.
Ja, maar en dat bedoel ik dus met, dus dat de wetenschap ook zegt van, die mensen zijn dus vatbaarder voor depressie, dat is allemaal bewezen.
Ja.
Dus dan denk ik, ja, met die beeldspraak klopt het dan ook?
Ja.
Ja, die mensen zeggen, zijn gewoon vatbaarder.
Ja, ja. En wat ik had al een tijdje geleden dat ik daar met iemand over een die op dit onderwerp ook echt gepromoveerd is. En zei van, ja, uit onderzoek is ook gebleken dat echt wel een groot deel van de ADHD-klachten een heel stuk minder zijn als je het hebt over bijvoorbeeld zaken als zonlicht en slaap.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou, zonlicht weet ik niet direct, maar dat, nou goed, dat misschien zal het zo zijn, maar ik kan me wel voorstellen dat door minder zonlicht je sowieso wel wat zakt in de batterij.
Ja, ja, ja. Of vatbaarder
bent voor prikkels. Nee, maar eigenlijk kan ik me daar wel geheel bij aansluiten.
Ja, want dat was ook, en dat zie je natuurlijk ook, en dat is ook de reden dat ik het graag bij jou wilde checken. Van ja, mensen die lager in hun batterij zitten. Ik heb ook een tijd gehad, daar kom je ook niet meer zoveel buiten. Maar juist, ja, veel licht en moet vooral in je ogen vallen schijnbaar.
Ja.
En niet van achter een raam, want dan heeft het maar 1/50ste van de sterkte zo.
Ja.
Maar ja, je moet naar buiten, je moet veel zorgen dat je veel zonlicht hebt en je moet veel slapen.
Ja. Ja, slaap is wel, ik dacht, het is ook wel goed dat je dat opbenoemt. Ik benoem dat hier nu ook steeds vaker, dat goede slaap is de heipaal voor mentaal welzijn.
Ja, dat is echt het fundament.
Echt het fundament.
Ja.
Elke keer.
Ja, terwijl als ik mensen tegenwoordig hoor en toevallig, ik heb een kameraad die heeft ADHD. En die houdt gewoon bij hoog en laag vast van, oh nee, maar ik heb maar 6 uur, misschien wel maximaal 6 uur. En dan zegt hij, waar heb ik nodig op een nacht? En als ik heel veel mensen om me heen hoor, dan is ook van, oh nee, maar ik heb maar 6-7 uur nodig.
Ja.
Ja, hoe zit dat?
Ik vind dat altijd, als ik dat hoor, want er zijn hier ook aardig wat mensen die dat zeggen, ik vind dat dus bloedlink.
Ja.
Want, ik geloof procentueel is dat maar één, in ieder geval 1 op de 10.000 of zo, die dat echt heeft, nodig heeft. Maar het kunnen natuurlijk ook mensen zijn die gewoon al lager in de batterij zitten, denk dus al minder slapen.
Ja.
Nou, best wel goed nog kunnen functioneren. Maar uiteindelijk is alsnog, zeg maar zo.
Je zit eigenlijk gewoon in dat vals plat naar beneden.
Ja.
Ja.
Ik heb de mensen die ik vooralsnog hier heb gezien, dat er misschien één of twee was waarvan ik dacht, ja, deze persoon heeft echt, en dat was iemand die 5 uur slaap nodig, dat je echt van, wow.
Hoe krijg je het geregeld?
Maar ja, het kan blijkbaar. Ik geloof dat Richard Branson, die heeft dat ook. Die heeft heel weinig slaap nodig en kan toch heel virgin, zeg maar, doen. Maar het is vaak, zeg maar, soort van ingebeeld. Je kan best lang op die trein meerijden, maar op een gegeven moment zie je dus dat mensen dan toch gaan vallen. Heel bijzonder hier is ook, dus als mensen laag in de batterij binnenkomen, dan zie je eigenlijk nooit. En dan zeggen ze van ik ga het even anders zeggen, maar komen ze met depressie binnen of met angststoornissen, dan stijgen ze.
Mm-hmm.
En dan zit ze op een gegeven moment echt wel beter in hun vel. En dan zie je dus dat er een gewoon daverende ADHD onder zit.
Oké.
Ja, maar dat is dus eigenlijk het omgekeerde. Wat ik net zei van mensen met een dun filter zijn vatbaarder voor het krijgen van psychiatrische problematiek.
Ja.
Alleen als jij nooit wist dat je ADHD had, dus dan komen ze hier binnen.
Ja, gewoon heel beter. Laag in de batterij komen ze bij jou binnen.
Ja, en dan zie je van joh, je hebt altijd al gewoon een dun filter.
Ja.
Ook al zit jij lekker in je vel, heb je nog steeds een dun filter.
Ja.
En, dunner dan de andere.
Ja, en wat is dan daar de oplossing voor? Of wat is jouw aanpak?
Op zich zijn daar zijn ook, zeg maar, in ieder geval psychologische begeleiding. Je hebt natuurlijk heel veel ADHD-coaches. Altijd heel erg opletten daarmee. Dat ze het echt goed begrijpen.
Ja.
Je hebt ook een heel goed boek, ADHD 2.0 heet dat. Dat is door 2 mensen geschreven die... volgens mij is het een Amerikaans boek, maar die hebben dat, het is ook vertaald. En die hebben dat beeld zelf ook. En dat is heel leuk geschreven met heel veel tips. En heel erg leuk is om te horen dat mensen die hier normaal dus nooit lezen, met ADHD dat wel kunnen lezen. Dat is gewoon heel leuk en herkenbaar.
Ja, oké. Ja, de leuke ADHD 2.0. Goed. Ja. Hey, en we waren natuurlijk begonnen met overprikkeld zijn, de mentale batterij, de filter. En dan zijn mensen overprikkeld. We hebben natuurlijk ook wel gehad over de telefoon. Van ja, dat is natuurlijk ook niet goed dat we constant online zijn.
Ja.
Maar in het dagelijkse leven, wat zijn de dingen die jij mensen die werkend zijn doorgaans aanraadt als ze een wat dunner filter hebben of als ze merken van ze zijn overprikkeld? Wat zijn dan echt gewoon de goede hygiëne eigenlijk voor die filter?
Ja, dat is... waar ik dan een beetje op focus op mensen van joh, als jij energieslurpers hebt gehad, bijvoorbeeld je hebt net een vergadering gehad die intensief was, dat je dan dus even 5 à 10 minuten even zorgt dat je weinig prikkels krijgt.
Ja, en hoe doe je dat dan? Wat gaat je
zeggen? Nou ja, ik blijf het altijd een grappig voorbeeld vinden, maar er zijn dus een boel mensen die op het toilet gaan zitten.
Ja.
Ja, helemaal niks mis mee.
Ja.
Heel grappig hier bij mij in de praktijk, dat hier ook, het is hier vaak wel dus dat afspraken aan 1 gesloten zijn. Maar het grappige is dus dat mensen zeggen, je hebt toch wel even tijd nodig tussen de een en de ander, want het is natuurlijk best wel intens.
Ja.
Maar het grappige is, omdat ik nu hoog in de batterij zit, dat ik dan, joh, ik ga even thee voor je halen. Nou, ben ik even 2 minuten weg. En dan kan ik hier weer door.
Ja.
Ja, maar ik moet wel even een soort schakelmoment, herstelmoment hebben.
Ja, dus je even niks en dan niet de telefoon nemen.
Ja, niet de telefoon nemen. Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar ook in drukke kantooromgeving. Pas sprak daar een Belgisch hoogleraar over. Zei van, weet je, kantoortuin. De enige waar dat goed voor is de vierkante meterprijs. Gewoon van, om zoveel mogelijk. Want voor de rest is het natuurlijk een hel om daarin te komen. Want dat kunnen mensen die dan toch veroordeeld zijn tot zo'n kantoortuin. Want die ga je natuurlijk, die heb jij hier ook zitten. Wat raad jij mensen aan om die betere balans op het werk te houden?
Nou ja, dat ik vind het heel grappig dat je dat dus hier ook ziet.
Ja, dat neem ik aan.
Hier op het kantoor hiernaast.
Okay.
Dat er dus nu allemaal cubicles weer staan.
Ja.
Zeg maar, die dus helemaal ook luchtdicht volgens mij zijn. Maar ook dus geluidsdicht. En, dus dat iedereen weer zijn eigen cubicle nu krijgt.
Ja.
Maar dan toch een soort van afzondering opzoeken af en toe. En dan, mensen zeggen dat natuurlijk ook zelf, hè. Ik ben niet gemaakt voor een kantoortuin. Ik moet even een aparte ruimte. En ik heb wel het gevoel dat daar meer oog al voor is.
Ja.
van dat er nu meer in kantoren aparte ruimtes worden gemaakt, dat je even terug kan trekken. En,
ja, dat was een paar jaar geleden, was het was helemaal hot, maar ik zie dat daar echt heel veel organisaties van terugkomen. Ja. Gelukkig, want het is gewoon echt, het slaat helemaal nergens op, persoonlijk.
Ja.
Ja. Hey, als er nog, als het gaat over alles wat we nu gehad hebben vandaag, is er nog iets waar je zegt van, hey, we moeten er even recht trekken of hey, dat heeft niet de juiste belichting gekregen?
Ja, maar misschien benadruk ik het nu juist dan juist wel. Maar,
nou, we gaan het gewoon proberen.
Nee, maar dat ik, ja, dat in ieder geval wat betreft antidepressiva, want dat is natuurlijk toch een gevoelig onderwerp, dat weet ik gewoon, dat mensen, dat het dus indien goed geïndiceerd een heel erg goed levensreddend middel kan zijn. En dat het altijd trial and error is. Dat is het vervelende hoor, met die middelen. En dat het tijd duurt voordat het werkt.
Ja.
Dat verschilt per persoon, maar dat kan echt lang duren. Heel vervelend. Maar het doel is uiteindelijk dat mensen ervan opknappen. En dat kan ook echt enorm. Ik bedoel, er zijn aardig wat levens gered, zeg maar, in de wereld met die middelen.
Ja.
Maar mits goed geïndiceerd.
Ja, mits goed geïndiceerd. En, en uit het verdomhoekje überhaupt depressie, hè, wat we de vorige keer ook over hadden. Ja, dat het in het verdomhoekje zit in Nederland.
Ja, ja, dat. Gewoon zo de hele psychiatrie zit daar, zeg maar, zit een beetje in het verdomhoekje.
Ja.
Wat mij, dat vind ik nog wel leuk om te zeggen. Dat als ik zeg maar in de, ik vind de psychiatrie hier zelf, dat is een beetje juicy.
Mm-hmm. Oké, okay, ja, laat komen, wachten. Ja.
Wat mij hier heel erg stoort, en dat, ik vind dat, dat doen wij toch ook zelf aan mee, is dat, ik zeg wel even de volwassen psychiatrie, nog heel erg kijkt vanuit wij, ook ietsje ego, wij de behandelaren, zij de patiënten. Waardoor er een soort afstand komt. Wij zijn goed, zij zijn toch nog een soort van gek. Echt niet iedereen, ik moet het even opletten, er zijn absoluut zeker heel veel uitzonderingen. Ik vind ook dat zeg maar de nieuwe jonge garde daar ook al gelukkig anders naar kijkt. Een heel groot verschil is, wat ik heel fijn vind, is met kinderpsychiaters. Ik ben zelf ook opgeleid als kinderpsychiater. Het mooie is dat als ik tegenover een kind zit en ik ga zo zitten, van ik ben hier de dokter, jij bent de patiënt.
Ja.
Krijg ik niks te horen.
Nee.
Dus ik moet levelen. Ik moet contact maken met dat kind om informatie te krijgen.
Huh?
Dus dat is een soort van eigen. Het grappige is, dus ook, ik kan alle mijn beste collega's zijn allemaal kinderpsychiater, die kijken op dezelfde manier.
Ja.
Als je naar de APA gaat, dat is zeg maar American Psychiatric Association, het congres. Nou, ik ben daar enorme fan van. Omdat daar hoe naar de patiënt wordt gekeken, daar wordt gewoon als mens naar de patiënt gekeken.
Ja.
Veel meer als gewoon van, joh, één van ons.
Ja.
Wat ik het bijzondere daar vind, wat ik weet niet, ik ben hier al een tijd niet meer geweest, omdat ik er gewoon slecht tegen kan. maar dat daar dus een professor kan zeggen, als hij een slide laat zien met, oh, die en die, die middelen. dat die kan zeggen, oh ja, die heb ik zelf ook gebruikt.
Ja,
en die ook.
Ja.
Nou, dat is hier. Not done.
Ja, nee. Dus betekent dat, begrijp dat goed, dat je dus eigenlijk zegt van in Amerika durft, ziet een psychiater zijn patiënt als iemand van, hey, maar dat had ik dus ook kunnen zijn.
Ja.
En misschien heb ik zelfs meegemaakt en daar durf ik open over te zijn. En dat in Nederland niet is.
Ja, dat is veel. Ik vind dat dus heel erg jammer.
Ja.
Ook dit moet je natuurlijk wel, als je er dingen over jezelf vertelt, moet je natuurlijk heel voorzichtig mee omgaan. Over mezelf zeg ik altijd van, joh, ik zeg alleen dingen over mezelf ten behoeve van jou.
Ja.
Ik ga hier niet zeg maar mijn sores zeggen met jou. Dat is nooit het doel. Maar wel, als ik constructief iets kan gebruiken vanuit mijzelf, dat heeft mega kracht. Mega kracht. Dus dat vind ik ook, ja, ik bedoel, als ik dan zo'n hoogleraar, professor, houtenmethoot in Amerika zie, die dat dan zegt van, joh, I've had severe depression a couple of times. Nou, dan is de hele zaal al gewoon binnen. Want dat is gewoon, oké, iemand die niet in een torentje zit en ons gaat prediken.
Ja. Ja, dus je hebt meer het idee dat bij in de Amerikaanse situatie dat mensen dat patiënten bij een mens komen en dat het hier bij iemand is die je gaat fixen omdat het niet helemaal lekker gaat.
Ja, ja, en dat je nou, ik vind dus ook nog dat wij meehelpen om iemand nog een beetje gek te laten voelen.
Waarom?
Nou ja, dus dat is zeg maar het hoogteverschil. Ja. Van, ja. Ik ben de behandelaar, jij bent de patiënt.
Ja.
Ja. Nee, ik zeg altijd tegen mensen, ik ben ook mens, dus qua dat zijn we hetzelfde. Ik heb alleen hiervoor geleerd.
Ja.
Oké, en de ervaring erbij, maar op zich zijn we hetzelfde.
Ja. Ja.
Wat dus ook maakt dat mensen gewoon veel makkelijker, en dat is leuk hè, met kinderpsychiaters die ik nu ook in intervisiegroepen, dat die werken met volwassenen ook zo, want die zijn het ook zo gewend. Dat is ook natuurlijk hoe je dan bent als mens, maar dat is zo fantastisch werken.
Ja.
Ik weet niet, dat is ook wel leuk, dat Anderson Cooper, ik weet niet of dat die CNN, een van de grootste toch wel journalisten, Anderson Cooper, dat hij dus de hoofdspeech deed bij de APA. Dan heb je natuurlijk een soort één middag is dan wow, dan komt de hoofdspreker. En hij begint ook gewoon met veel depression dit, ik had dit. Ja, en dat is zo destigmatiserend. Ja. Het is zo van, oh, hè.
Ja, ja.
Dus ik sluit daar veel meer bij aan dan hoe het hier nog toch een beetje in de oude...
In de verdomme hoek zit.
In de verdomme hoek, maar ook dus dat we daar zelf ook nog wel aan meewerken.
Ja. 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 Hey, laatste vraag. Als er één ding is wat jij hoopt dat in de komende 5 jaar gaat veranderen op het gebied van overprikkeling, werkdrukbeleving. Een van de dingen wat wij vandaag gesproken hebben. Wat zou een ontwikkeling zijn? We zeggen van nou, dat hoop ik nou echt dat hier...
Ja, dan komt eigenlijk het volgende, maar hier hebben we het echt over gehad, dat men meer bewust wordt van de impact van de telefoon en van alle, in ieder geval alle prikkels van de telefoon.
Ja, ja.
Van alle sociale media, van dat men daar langzaam meer bewust van wordt en ook de negatieve impact die het gewoon op sociale interactie op straat bijvoorbeeld heeft.
Ja.
Dat gewoon ook voor elkaar zeg maar een deur open houden. Ja. Dat je gewoon ziet van ja, ik wil gewoon iets negatief klinken, maar het is gewoon als ik op de sportschool kom en ik weet gewoon dat zeg maar iemand die op zijn telefoon zit, ja.
Die flikkert gewoon natuurlijk voor je neus.
Wat ik dus tegenwoordig doe is dan thank you.
Ja.
Keihard zeggen. En dat is dan wel grappig hoe ze dan kunnen reageren. Oh my god, thank you. Sorry. Ja. Dat vind ik dan wel weer grappig. Ja. Maar ze zijn totaal niet bewust.
Ja.
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 Ik had nog één leuk voorbeeldje. Ook wel een beetje bij je tenen komt. Maar dat ik een trap op de sportschool. En een jongen liep voor me. Tergend langzaam op zijn telefoon.
Ja.
Ik was direct achter hem. Maar liepen ook nog 4 man achter hem. En ik tikte hem eens aan. Ik zei van, joh, hup, even karren met die handel. Ja, je ziet toch dat ik op mijn telefoon bezig ben? Ik zeg, echt, oké, je hebt nu net laten zien hoe gestoord dit is.
Ja, maar we zeggen inderdaad van, van, oh, sorry, ik zie dat je bezig bent met net iets te liken. Maar ja, we hebben ook een leven. Eigenlijk is het te gek voor woorden.
Ja, misschien is het wel even goed te zeggen. Ik heb toch een soort van hoop, maar we gaan door een nare fase.
Ja, ja.
Van een beetje afgesloten. Wat je ook hoort gisteren ook nog op het journaal. Dat we allemaal heel erg met onszelf bezig zijn. Weinig ruimte meer voor een ander. Echt sociale interactie. Uiteindelijk gaat het over verbinding. Dat maakt ook geluk. Als je het hebt over stijgende mentale batterij.
Ja.
Verbinding, real time met mensen is belangrijk.
Ja.
Dat is belangrijk.
Ja, precies. En ik spreek jou en ik heb een hele hoop mensen gesproken. Psychologen, psychiaters, artsen die hier echt gewoon het nodige van weten. En iedereen is het er tegenwoordig gewoon over eens. In ieder geval vanuit de wetenschappelijke hoek van dit is gewoon echt geen goede ontwikkeling.
Ja.
En ik merk ook dat er steeds meer maatschappelijk draagvlak is. En ook onder ouders toch bewust van je kind de hele tijd op de telefoon laten zitten. Ja. Dat is niet goed. Een kind... was er nou pas bij Arjan Lubach ook van kinderen tot 1 jaar dat die 40 minuten schermtijd per dag al hebben.
Yeah.
Ja, de aangeraden hoeveelheid is 0 minuten. Zo van, het wordt alleen maar erger van daaruit.
Ja. Mm. Ik weet niet of jij dat weet, of dat ik misschien de vorige keer heb benoemd. Maar dat ik weet nog, het was toen zeg maar wel een item, dat toen de iPhone werd geïntroduceerd, of dat nou Steve Jobs was, of zo, weet ik niet. Maar dat de mensen die hoog bij Apple zaten, dat die hadden allemaal nannies natuurlijk, allemaal vreselijk rijk en dat soort dingen. Maar dat die dus ook zeiden, jij en onze kinderen gaan hier niet op.
Ja, ja, precies. Nee,
dat zij wist het gevaar.
Een oud collega van mij die werkt nou tegenwoordig, zei van ja, ik ga nou het volgend jaar werken op een Steve Jobs school. Ik zeg, oh, fijn, een school zonder devices. Ja. Nee, dat was dus niet. Het was alleen maar device. Ja, maar dan is het dus geen echte Steve Jobs school. Nee. Goed. Hey, Wilm, ontzettend bedankt dat ik hier weer mocht zijn.
Hartstikke leuk.
Dus,
tot de volgende keer.
Tot de volgende keer houden we je aan. Goed. Oh, no. Ja, mooi. We gingen dingen op een gegeven moment. Oh ja, we gaan.